geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jesaja profeteert dat er een stronkje zal voortkomen uit de afgehouwen stronk van Isaï. Uit het huis van David. En dat takje dat groeit uit tot een boom. Jezus, de zoon van David, de Messias van Israël, die groeit uit tot een boom waarin de volken als vogels nestelen. Vanavond staan we daarbij stil van hoe God dat nou aanpakt. Hoe ontwikkelt dit plan van God zich? De Heer Jezus zegt dat gebeurt op de manier van het mosterdzaad. Dat uitgroeit tot een groot struik. We gaan zingen gemeente van de volken en van Israël met Psalm 96. Daarvan vers 1 en ook vers 2. Nu moet uw tong, Israël, de volken uitnodigen. Meld alle volken zijn geboden. Vers 1 en 2 van 96. De volken zullen u belijden. En wat er verder volgt, gemeente, in het tweede vers van Psalm 67. Dat gaan we zingen nadat we ons geloof hebben beleden op deze zondagavond. Psalm 67, vers 2. En laten we in verbondenheid met de kerk van de eeuwen ons geloof belijden. En laten ieder van ons hier in de kerk thuis meekijkend, meeluisterend, de volgende woorden met mij meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we samen gaan bidden en niet alleen met elkaar bidden, maar ook voor elkaar bidden. Laten we bidden. Het is een voorrecht, heren, dat u ons samenbrengt op deze stralende zondag. Opnieuw een zomerdag. We danken u dat we hier in de koelte van dit gebedshuis als kinderen en jongeren met ouderen zijn samengekomen. Dank u wel dat u ons in de gelegenheid stelde, maar ook bij ons de wil gaf om, ondanks de zomerse temperatuur, op pad te gaan hier naar de kerk. U bent onze God. En u bent het die ons samenroept op deze uw dag voor de tweede keer. U bent de schepper van al wat leeft. U bent heilig, Heere, en we belijden u als de hoge en verheven God. En we willen vanavond uw macht en uw genade aanbidden. U bent God en u zit op uw heilige troon. En deze wereld, deze planeet, is voor u een voetenbank waarop u uw heilige voeten te rusten legt. Zo groot bent u. U bent God. En u hebt niemand van ons nodig om God te wezen. En toch kiest u ervoor om met ons contact te leggen. U kijkt naar ons om. Want deze wereld die is van u. En deze wereld waarin wij wonen is een wereld vol koninkrijken en republieken, waar mensen het voor het zeggen lijken te hebben. In deze wereld bouwt u uw eigen koninkrijk. We hebben het ook met elkaar gezongen en we hebben de woorden van de psalmist op de lippen genomen. Uw arm vergadert volken. U bent met een groot megaproject bezig. Op deze planeet, uw schepping. U bent uw kerk aan het vergaderen en uw koninkrijk aan het bouwen. En dat doet u, heren, op uw eigen soevereine goddelijke manier. Wat is het bijzonder, heren, de manier waarop u ons mens, of we nou jong zijn of oud, hoe u ons bij uw dienst betrekt en bij uw koninkrijk trekt. U verovert ons als kind, als jongere, door de kracht van Bijbelwoorden, door de overmacht van de Heilige Geest. U zaait Bijbelwoorden bij ons in onze gedachten. Daarom zijn we vanavond ook hier. We worden bezaaid vanavond. Er komen Bijbelwoorden naar ons toe die we horen, die we opvangen, die we begrijpen, die we misschien niet begrijpen, maar wel horen. Het zijn allerlei woorden die onze gedachten binnenkomen. En u doet daar wat mee. U gaat met die woorden in ons aan de gang. Zodat wij, wie we ook zijn, ons leven met u gaan delen. Wat is het bijzonder, heren, dat u door middel van Bijbelwoorden, dat u er bij ons mensen voor zorgt dat we naar u gaan vragen. Dat we verlegen om u worden. Voor u door de knieën gaan. Ons tot u bekeren. Om u te volgen. En u bouwt uw koninkrijk hier in Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert. Zonder dat er journalisten aanwezig zijn met microfoons. Zonder dat er fotografen aanwezig zijn met camera's. Het is niet door reclamegeweld, ook niet door PR-kracht, maar door de verborgen kracht van de Heilige Geest. Brengt u ons mensen aan uw kant. En we danken u, heren, dat u het ook bent die niet alleen contact legt, maar ook dat contact onderhoudt en die een relatie met u ook laat groeien. Schenk ons uw zegen vanavond. Geef dat de dingen van de dag, dat kan de warmte zijn, maar het kunnen ook de dingen van deze nieuwe week alweer zijn, die voor stoorzenders zorgen. Maak ons ontvankelijk. Geef ons concentratie. Wek geloof. Versterk gewekt geloof. En bereid u zelf lof. Zodat wij opbloeien in uw genade. En we danken u, heren, dat alles wat er bij ons mensen mis kan gaan, op niks uit kan lopen, dat u garandeert dat uw werk in ons, als kind, als tiener, als volwassene, dat uw werk tot voltooiing komt. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, openen we vanavond de Bijbel in het Matteüs-evangelie en daarvan het 13e hoofdstuk. Jezus vertelt daar een aantal gelijkenissen. We beginnen bij vers 1. Matteüs 13, vers 1. Matteüs 13, we lezen daar vanaf vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. We lezen verder bij vers 10. De discipelen dan kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien ze. En niet horen, ook al horen ze. En ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet en ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort en ze hebben het niet gehoord. We lezen verder bij vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Vers 31 en 32 van Matteüs 13, daar staan we vanavond in de woordverkondiging bij stil. Maar we gaan eerst zingen, gemeente, nadat we onze gaven hebben gegeven. Gaan we zingen van Psalm 126, daar gaat het ook over zaaien en over maaien. Het gaat allemaal niet vanzelf, het heeft met tranen te maken, maar ook met een glimlach of een brede lach. Psalm 126, vers 2, God heeft bij ons wat groots verricht. En vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 2 en 3 van Psalm 126. Gemeente, zoals gezegd zal vanavond het woord u bediend worden uit Matteüs 13. We staan stil bij de gelijkenis van het mosterdzaad. En ik schreef als thema boven de preek: Gods werk begint onopvallend klein, maar eindigt groots. Gods werk begint onopvallend klein, maar eindigt groots. Gemeente, in mijn kinderjaren had ik thuis een taak in de groentetuin. En in die tijd werd me geleerd wanneer je groenten moet zaaien en groenten moet planten. En welke grondbewerking eraan vooraf gaat. En wat ik toen heb geleerd, daar heb ik nu gemak van bij het bewerken van de groentetuin achter de pastorie in Bruchem. Iemand was van het voorjaar zo vriendelijk om met de vrees de groentetuin zaai klaar te maken. En daarna kon ik gaan zaaien. En bij het zaaien van kroten, of misschien zegt u, ik noem het altijd rode bieten, span ik een lijntje over de grond. En met de kop van de steel van de hark trek ik langs dat lijntje een geultje. En daar leg ik de krotenzaadjes in. Ik weet niet of u weet hoe krotenzaadjes eruit zien. Het zijn eigenlijk piepkleine propjes papier. En het formaat is dusdanig dat ik ze goed op afstand in het geultje kan leggen. En als ik die zaadjes op afstand in de geultjes heb gelegd, dan pak ik weer de hark en ik schuif het geultje dicht. En met de hark duw ik hem een beetje aan, zodat het ook niet te veel uitdroogt. Weg is het krotenzaad. Je ziet alleen maar zwarte grond. En wat moet je dan als zaaier doen? Nou ja, ik heb thuis geleerd, bij elk geultje zet je een stokje. Dan weet je waar je een beetje kan spieden. Om te kijken of de kroten al boven de grond komen. En wat ontdek je eigenlijk? Nou, dat kleine rode krotenzaadje van om en nabij 2 mm in april. Als je die in de grond stopt en de tijd geeft, dan heb je een kroot in juli, augustus van, laten we zeggen, een doorsnee van 6 centimeter. Het is ook net hoe groot je ze laat worden. Maar in die tijd, tussen 2 mm en 6 centimeter, is er natuurlijk in de grond van alles en nog wat gebeurd. En boven de grond is er ook van alles en nog wat gebeurd. Als je gezaaid hebt en het gezaaide komt boven de grond, dan moet je het regelmatig water geven en voor de rest moet je als tuinder geduld oefenen. Om eigenlijk te ervaren dat jij niks laat groeien. Dat groeien van tuingewassen, om maar een voorbeeld te noemen, dat is nou ook echt het werk van de schepper. Als tuinder ben je dus ook best lang bezig met het oefenen van geduld. En rustig met hoop wachten op de oogst. En door de ervaring weet je, wat klein begint, dat eindigt meestal groot. We springen nu naar onze tekst. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Eerst kijken we even naar de spreker. Dat is de Heer Jezus. Hij zit in een schip dat op zee dobbert, vlak bij de kant. En langs de oever staan en zitten allerlei mensen naar de Heer Jezus te luisteren. En de leerlingen van de Heer Jezus zijn er ook bij. Ik stel me zo voor, Petrus en Johannes en de anderen. En de manier waarop je Jezus spreekt, gemeente, is door middel van gelijkenissen. Nu zeggen gemeenteleden wel eens, dominee, je moet eens over een gelijkenis spreken, dat is lekker makkelijk te volgen. Ja, dat is ten dele waar. En ik snap wel wat er bedoeld wordt. Een gelijkenis is vaak een verhaal, gemeente, uit het leven gegrepen. Je ziet het eigenlijk een beetje voor je. Het zijn dus verhalen die Jezus vertelt, waarmee Jezus, en daar komt het, waarmee Jezus aan zijn discipelen de clou van de gelijkenis wil duidelijk maken. Dat Jezus in gelijkenissen spreekt, gemeente, dat doet hij vooral dus voor degene die hem volgen. Het is dus een misverstand als mensen denken dat Jezus gelijkenissen vertelt om alle mensen die naar hem staan te luisteren in te wijden in de geheimen van het koninkrijk van God. Nee, dat is niet zo. De gelijkenis van het mosterdzaad en de andere 6 gelijkenissen uit Matteüs 13. Die roepen herkenbare beelden op. Voor ieder die het hoort, maar waar het om draait, dat is alleen bestemd voor degene die Jezus volgen. Die in hem geloven, bedoel ik. Jullie hebben meegelezen en het gaat over het Koninkrijk der Hemelen. Hebben jullie, jongens of meisjes, nou het idee waar je dat nou moet zoeken? Koninkrijk der Hemelen, wat stel je eigenlijk daar nou bij voor? Het Koninkrijk der Hemelen, het is een hele Bijbelse uitspraak, maar als je nou eventjes je ogen dicht doet en je denkt er eens over na, wat zie je dan voor je? Bij Koninkrijk der Hemelen. En ik neem het jou echt niet kwalijk als jij denkt, bij het Koninkrijk der Hemelen denk ik aan de hemel. Daar waar God woont en troont, dat daar een koninkrijk is. Maar misschien zegt u, gaat het bij het Koninkrijk der Hemelen niet over een koninkrijk in deze wereld? Kijk, als ik aan jou vraag, waar is het Koninkrijk der Nederlanden? Dan zeg je, oh even, ik zal even mijn telefoon pakken, ik zal eventjes googlen, ik zal het je eventjes laten zien. Zie je het hier op de wereldkaart? Hier ligt Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden. Ik kan het helemaal aanwijzen. En onze koning heet Willem-Alexander, zeg je. En we weten waar onze koning woont. We kennen zijn adres. Dat is allemaal op te zoeken, dat is allemaal te zien. Maar waar is nou het Koninkrijk der Hemelen? Hier. In Kerkwijk. Bij u in Delwijnen. Bij jou in Nederhemert. U zegt, hè? Hoe dan? Het Koninkrijk der Hemelen is bij u, bij jou, die zegt, en daar komt het, en daar moet je eventjes je leven naast leggen of je je daarin herkent, bij u en jou die vanavond zegt, hier in de kerk of thuis, de God van deze wereld, het is mijn God en mijn Vader. En de Heere Jezus, dat is de redder van mijn zonde. En de Heere Jezus is mijn gids en hij is mijn heiland. En de Heilige Geest, die heb ik nodig om in deze wereld van 2022 uit het geloof te leven. Als u nou vanavond voorzichtig zegt of ruimhartig zegt, daar herken ik me nou in wat je net zegt. Dat is mijn leven. Met vallen en opstaan. Als je nou dit oprecht gelooft en belijdt, dan is God koning over jou en is zijn koninkrijk in je. Ja, je hebt het dus goed begrepen als je zegt, oh, het koninkrijk der hemelen is dus in het leven van een christen. Precies. Het koninkrijk der hemelen is in je. De Heer Jezus zegt ergens, het koninkrijk der hemelen is binnen in u. Dus gemeente, bij het koninkrijk der hemelen moeten we niet gelijk omhoog kijken. De hemel, de woonplaats van God, ver weg, vaag. Het koninkrijk der hemelen is in u, ja, u. In u, die door het geloof aan de Heere verbonden bent. Dus is, jongens en meisjes, de Heere, de God van de Bijbel, je koning? Zeg je daar ja op, dan is zijn koninkrijk in jou. Jezus zegt in een gesprek met Nicodemus, u kunt het koninkrijk van God niet binnengaan, niet zien, tenzij dat u opnieuw geboren wordt. Dus gemeente, om iets te merken van het koninkrijk van God, is er wedergeboorte in ons leven nodig. En wedergeboorte, dat betekent dat er plaats komt in jou, uw leven, als dat nog niet zo is, dat er plaats komt voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Net zoals dat gebeurde bij Petrus en bij Johannes, die ook discipel werden, wederom geboren werden. Ze werden wederom geboren toen ze in contact kwamen met Jezus. Toen ze zijn woorden opvingen en voor die woorden van Jezus door de knieën gingen. Zo werden Petrus en Johannes door het geloof in Jezus kinderen van het koninkrijk. Onderdaan van koning Jezus. En nu vertelt de Heer Jezus in Matteüs 13 zeven gelijkenissen. Het zijn zeven verhaaltjes. Zeven plaatjes laat de Heer Jezus zien hoe de Heere God het aanpakt als hij met een mens aan het werk gaat. Of in een groep mensen aan het werk gaat. Dus bij al die gelijkenissen, gemeente, die je kan lezen in Matteüs 13, laat de Heere Jezus zien hoe God zijn plannen met ons mensen en met zijn wereld uitwerkt. En elke gelijkenis heeft een eigen boodschap. En je zou kunnen zeggen, de manier waarop God met mensen omgaat, dat is zo veelkleurig, zo afwisselend, dat kan je helemaal niet met één gelijkenis zeggen. En nu willen we, gemeente, vanavond aan de hand van de gelijkenis van het mosterdzaad, willen we proberen helder te krijgen. 1. Hoe God werkte en werkt ten aanzien van Israël. Hoe hij werkte in het leven in de tweede plaats van de Heer Jezus. En in de derde plaats, wat heeft deze gelijkenis te maken nou met uw, jouw, mijn leven? Dus we bekijken deze gelijkenisgemeente op drie levels. Richting Israël, richting Jezus en ook richting ons. Mosterdzaad. Ik had net over krotenzaad, gemeente, dat is zo'n beetje 2 millimeter, dat is heel klein, maar ik heb me laten vertellen dat mosterdzaad nog kleiner is. De Heer Jezus die zegt van mosterdzaad dat het gerust tot de kleinste zaden gerekend kan worden van de tuingewassen. Dus zo'n mosterdzaadje is amper 1 millimeter groot. En we snappen allemaal dat dat praktisch niks weegt. God werkt dus op de manier van het zaaien van het mosterdzaad. En dat betekent dat God heel onopvallend werkt. God gebruikt kleine dingen om zijn grote plan te realiseren. Onze grote God die werkt dus eigenlijk via het kleine. Dat is een manier van aanpakken. We zouden het hebben over Israël, hè? Moet u eens kijken naar de geschiedenis van Israël. God werkt via het kleine. Wat betekent dat dan als je naar Israël kijkt? Nou, God kiest voor zichzelf op een gegeven moment een volk uit. En dan zouden wij denken, dat zal een heel indrukwekkend volk wezen, een machtig volk. Laat het nou bestaan uit de kinderen en de kleinkinderen van een of andere schaapherder Abraham. Met die familie gaat God aan het werk. We kunnen rustig van die mensen zeggen, dat waren nou niet de upper class. Dat was nou niet een topvolk. Het was nou niet een wereldmacht. Helemaal niet. Dat kleine volk Israël wordt door de grote schepper van hemel en aarde tot zijn volk uitgekozen. God die werkt dus met het mosterdzaadje Israël. Terwijl wij gemeenten zouden gezegd hebben, er zijn toch wel indrukwekkender volken te vinden om daarmee je plan uit te voeren. Misschien moeten we alvast dit maar eens onthouden, gemeente. En dat is altijd goed dat je dat wat bij de hand hebt voor de momenten dat je nou niet zo'n hoge pet van jezelf op hebt. Ook geestelijk gezien niet. Laten we nou eens onthouden dat om bij de God van de Bijbel mee te tellen, hoef je geen topper te wezen. Zou je dat ook als kind onthouden, dat je soms wat inzit over jezelf? Dat je van jezelf afvraagt, wie ben ik nou eigenlijk? Wat stel ik nou eigenlijk voor? Kan ik eigenlijk wel wat? Want die doet dus dit en die is toch dat? Om bij God mee te tellen, jongens en meisjes, hoef je geen topper te wezen. Mosterdzaad is piepklein. Stelt niks voor. Jezus vertelt de mosterdzaadgelijkenis. En dat doet die gemeente in een tijd dat in Israël er een bepaalde Messiasverwachting is, waarbij men de komst van de Messias verwacht, dat als die komt, dan gebeurt er iets spectaculairs. In de tijd van Jezus denken ze op zijn minst dat Jezus, of de Messias, dan met heel veel fanfare en tamtam de bezettende macht is van de Romeinen het land zal uitjagen. Het is dan ook vanwege deze heldhaftige beelden over de Messias dat Johannes de Doper een beetje van zijn apropos raakt. Als hij in de gevangenis zit en denkt van is Jezus nou de beloofde Messias of is hij het niet? Of moeten we wachten op iemand anders die met veel meer indruk zijn spoor trekt? God werkt anders, gemeente. Moet u eens kijken hoe God de Vader zijn Zoon, en dan gaan we eventjes een stap maken naar van Israël kijken we naar Jezus. Moet je eens kijken hoe God de Vader zijn Zoon, Jezus, als een mosterdzaadje, in deze wereld zaait. Heel nietig, heel onopvallend komt de Zoon van God in deze wereld. Jezus wordt niet geboren uit een prinses, hij wordt ook niet geboren uit een koningin. Zijn wieg staat niet in een paleis. Een eenvoudige vrouw is zijn moeder. En een voerbak is zijn wieg. En de eerste die op kraambezoek komen, dat zijn geen diplomaten, dat zijn geen ambassadeurs. Het zijn eenvoudige herders. Er komen nog wel wat vreemde vogels aangevlogen op kraambezoek. Vogels met mooie veren. Het zijn geleerden. Niet uit Israël, maar het zijn wetenschappers uit de volken. En deze geleerden bewijzen Jezus eer. En gemeente, heel lang werd Jezus helemaal niet serieus genomen. En de Messias-titel hebben ze hem niet gegeven. Ze noemden de Zoon van God de Zoon van de Timmerman. Ziet u het nog voor u? Israël als mosterdzaad, heel onopvallend. Jezus als Zoon van God, als mosterdzaad, heel onopvallend. Zo pakt God het aan. Hij heeft geen gedaante, noch heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Misschien zegt u, ik vind dat eigenlijk altijd wel een beetje een lastige manier, dat God het op zo'n manier aanpakt. Dat God werkt met het formaat mosterdzaad. Het is allemaal zo petieterig, zo onooglijk. Dat is toch helemaal niet iets van onze tijd. Als je naar de PR-adviseurs luistert, dan zeggen ze, zou je ervoor zorgen dat je presentatie er gelikt uitziet? Groot, mooi, flitsend. En zo niet, dan verslapt de aandacht. Dan word je niet gehoord, dan word je niet gezien. Gemeente, u en ik, wij leven met elkaar in het tijdperk van de sterren. En de sterrenshows, waar alles draait om spetterend en om groot en veel. En de God van de Bijbel werkt op de manier van het mosterdzaad. Het is bij God niet te doen om hoge kijkcijfers. En toch werkt zijn werk heel wat uit. God en het mosterdzaad. Gemeente, dat kan ook heel lastig bij jezelf liggen. Dat God het zo aanpakt. Want als je zelf er een tik van hebt, dat bigger, better is, als dat een beetje bij je past, wat moet je dan met Petrus die zegt, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. Mosterdzaadstrategie. Dus God kiest hele tegendraadse manieren uit om ons mensen aan zich te binden. God doet dat niet met kracht, God doet dat niet met geweld. Maar God verbindt jongeren en ouderen uit onze gemeente aan zichzelf door de stille kracht van de Heilige Geest. Ik vind het zo bijzonder, gemeente, dat onze goede God zo zijn eigen manier heeft om jongeren en ouderen voor hem te laten knielen. Dat hij daarvoor onder andere kerkdiensten gebruikt. Waar woorden worden gesproken. Dat God de manier kiest dat hij van zich laat vertellen in de kerk. En dat hij ons via ons oor ons hart bereikt. En laat God nou via mensen worden die je ook vanavond hoort. Want vanavond staat er geen engel te praten. Maar een mens. En via hem hoort u woorden. En via woorden zorgt God voor een nieuw hart. Via woorden raken we op God georiënteerd. Apart, hè? Via woorden. En dat in een tijd van beelden. Gesproken woorden. Die je thuis hoort bij de Bijbellezing, bij het bidden. En morgen weer als je weer naar school gaat. Hoor je woorden van God. En binnenkort weer met de club en op de catechisatie. Bijbelwoorden die als een zaadje van de wedergeboorte in je leven aan het werk gaan. Onze goede God, gemeente. En kijk eens in je eigen leven. Hoe ben jij tot een relatie met God gekomen? Hoe heb je de Heer Jezus leren kennen? Is dat niet vaak heel onopvallend via de thuissituatie gegaan, waar je woorden hebt gehoord, waar er ook heel veel langs je heen is gegaan, maar er bleven toch van die woorden haken en hangen. En die woorden die gingen bij je aan het werk. Is het zo niet bij u en bij jou gegaan? Want als ze nou morgen aan je vragen van, joh, hoe ben jij nou tot geloof gekomen? Wat zeggen we dan? Toch vaak heel onopvallend. Dat via het gehoor Bijbelwoorden zijn ontkiemd en aan de slag zijn gegaan in je. Het begint vaak zo heel klein. Kijk maar in je eigen leven. Dat je door de knieën ging voor de Heer Jezus, is dat niet heel onopvallend gegaan? Dat er bleef een woord hangen uit een preek. Of op de JV had je een heel close, indringend gesprek met een leeftijdgenoot. En wat je toen met elkaar deelde, dat is blijven hangen, dat is wat gaan doen. Je kwam er niet los van. Niet dat ze dat gelijk zagen op de JV-avond, en ook niet in de kerk zagen ze het. Wel, nee. Maar je hebt het wel opgevangen. En thuis ben je erover gaan praten, niet gelijk aan de keukentafel, maar eerst in de stilte van je slaapkamer, toen je je gebed deed tegenover God. Je hebt geknield, je hebt gebeden, om geloof gevraagd in de Heer Jezus. Geloof waarmee God de eer zou krijgen. En dat is zo helemaal zonder spektakel is dat aan het werk gegaan in je leven. En je merkte het gewoon. Je hebt wel een tijdje gehad en je zei, moet ik nou naar de kerk? Maar op een gegeven moment zakte dat gewoon weg. Je wilde naar de kerk en als het kerk was, dan ging je. En de ene keer met heel veel zin en de andere keer misschien wat minder. Maar je wist, hier gaat het over dingen die belangrijk zijn. En zo kregen woorden van God betekenis in je leven. En kreeg je interesse in de God van de Bijbel en in goddelijke zaken. En allerlei Bijbelwoorden die gingen betekenis voor je krijgen. Gemeente, ouder onder ons, is dat zo bij u, bij jou niet in de loop van de tijd gegaan? Dat je zegt, daarom ben ik hier elke zondag. En ik herken wel bepaalde dingen die je zegt. Woorden van God en over God, die bleven hier hangen. In je bolletje. En de Heilige Geest die heeft dat gebruikt. Om je aan de Here te verbinden. Het leven met God, gemeente, dat begint niet spectaculair. Je wordt niet als een volwassene geboren. Ook niet wedergeboren trouwens. Als kind word je wederom geboren. Door kind te worden. En dan te gaan groeien naar de geestelijke volwassenheid. Wees een man. Volwassen. Maar dat ben je ook niet in 3 weken. Daar gaat tijd overheen. Bijbelwoorden. Nou, die zorgen voor onrust, hè? Er wordt wel eens gebeden, Heere, wilt u ons een ongestoorde dienst geven? En we snappen wel wat er bedoeld wordt. We hopen dat er niemand onwel wordt tijdens de dienst. Maar tegelijkertijd, gemeente, mogen we elke zondag wel bidden dat we een gestoorde dienst krijgen. Waarin wij allemaal op en onder de preekstoel gestoord worden. Door het woord van God. Dat er wat gebeurt, dat het niet rustig blijft. Geen ongestoorde dienst, hopelijk, vanavond. Maar dat we onrustig worden door het woord. Dat bijbelwoorden opengaan, woorden over Gods recht opengaan. Dat we geconfronteerd worden met eigen leegte om rust te vinden bij Christus. Want gemeente, dat is de bedoeling, hè? Dat de onrust in ons leven plaats maakt voor de rust in Christus en bij Christus en alles wat Hij aan het kruis heeft volbracht. En dat wordt een patroon in je leven. Vrede met God wordt telkens weer ontvangen, gemeente. Dat is niet iets wat je op de plank hebt liggen, altijd voor het grijpen, altijd in je binnenzak. Vrede met God wordt telkens weer geschonken en ontvangen. Mosterdzaad in de grond. Ja, dat moet de tijd hebben. En we zeiden het al, bij het werk van God moet je geduld hebben. Mag je ook verwachting hebben. We gaan even verder de gelijkenis in. De Heer Jezus vertelt, dat is wel de kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom. Als je mosterdzaad hebt gezaaid en je hebt de grond weer dichtgeharkt, ja, dan begint het verwachtende leven. Want ook al kunnen wij die kleine zaadjes niet meer terugvinden in de grondgemeente, in de zwarte grond tussen de kluiten gebeurt er genoeg. En daar hebben wij als tuinder helemaal geen grip op. Dat gebeurt buiten ons om. Dat is heel apart. Dat mosterdzaadje had je eerst in de hand. Je hebt het zelfs nog in de grond laten vallen. En als je gezaaid hebt, moet je alles uit handen geven. Het lost op in de grond. En je denkt ervan, soms komt er wel wat van terecht. Zie ik er nog wat van terug? En gemeente, daar heb ik soms als dominee ook last van. Niet als ik in mijn groentetuintje loop achter de pastorie. In het voorjaar dat je denkt van, nou, gebeurt er dan wat? Ik zie zo wat niks. Maar soms heb ik daar ook wel eens last van als ik in de gemeente luister. Dat je soms wel eens denkt, haalt dat preken nou eigenlijk nog wat uit? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Zie ik er nog wat van terug? Dan moet ik op mijn knieën geduld oefenen. En verwachting oefenen. En ik vind dat eerlijk gezegd nog wel eens lastig. Ik heb in Gods koninkrijk geduld nodig. En verwachting. Het mosterdzaad, gemeente, lost op in de grond. Past dat nou eerst even toe, want we hebben drie levels, hè? Israël, Jezus en wij. Het mosterdzaad lost op in de grond. Kijk eens naar Israël. Gods keus, gemeente, viel op die onooglijke familie van Abraham. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Maar gemeente, we kunnen allemaal op de tijdlijn periodes in de Israëls geschiedenis aanwijzen waarvan we dachten, waar is Israël? Nergens meer te vinden, tienstammenrijk. En toen de Romeinen, de twee stammen, heel Israël binnenvielen en Jeruzalem innamen, dacht je ook, is er van Israël nog wat over? Raakte Israël na de Shoah van de Tweede Wereldoorlog ook niet bijna onvindbaar op deze planeet aarde? Opgelost, verdwenen. En toch zou je niet mogen zeggen, gemeente 1948 met de stichting van de staat Israël, dat God op dat moment aan zijn verbond heeft gedacht. Dat God zijn beloftenissen hun vervulling niet deed missen. Israël, Gods mosterdzaadje, ontkiemd is een plant. Eerste level. Tweede, Jezus. Ook Gods mosterdzaad. Moet je kijken welke weg Jezus gaat. Een weg van lijden, sterven, ondergaan. Hij wordt als tarwegraan begraven. Nergens meer te vinden. Waar loopt het op uit met Jezus? Maar hij groeit na de opstanding uit tot een flinke plant, want hij staat aan de rechterhand van zijn Vader. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Apart, hè? In een weg van oplossen, afbraak, komt het tot groei. Israël, Gods mosterdzaad. Jezus, Gods mosterdzaad. U en jij die de Heer Jezus omhelst door het geloof. Gods mosterdzaad. Merkt u, merk jij niet dat in de woorden van God kracht zit? Gods geest neemt Bijbelwoorden bij de hand om jou, om ons, om te turnen. Ons aan de Heere te verbinden. Ons te laten groeien de diepte in, zodat we wortelen. Waarin? Dat we wortelen in de verdiensten en in het aangebrachte heil van Christus. Daar vinden we houvast in. Van daaruit groeien we, bloeien we. Verbonden aan de Heer Jezus gemeente dragen we vrucht. De vrucht van liefde en geduld en barmhartigheid. En dat proces gemeente is aan de ene kant heel onopvallend. En toch wordt het gezien, want gemeente, eerlijk is eerlijk, waar God werkt, dat blijft nooit verborgen. Dat wordt gezien in Kerkwijk en Nederhemert en in Delwijnen. Dat wordt gezien als je je richt naar het licht, naar Christus, de zonne der gerechtigheid. Door op de Heer Jezus te letten, groeit het geloofsplantje. Waardoor je de drie enige God steeds meer nodig hebt en lief krijgt. Mosterdzaad. We moeten het de tijd geven. Dan wordt het een plant van wel een paar meter hoogte. Het is wat. Het wordt een struik waarin allerlei vogels zich nestelen. Wat betekent dat? Gemeente, eerst weer het level Israël. Het volk Israël als Gods mosterdzaad, kan je denken aan Ezechiël 17. Daar staat dat Israël een boom is waarin allerlei vogels komen. Israël biedt plaats voor, we zongen ervan, de volken. God schenkt zijn genade eerst aan Israël en via Israël aan de volken. Israël, Gods mosterdzaad. In de tweede plaats Jezus, Gods mosterdzaad. Jezus, de Zoon van God. Door zijn heil, door zijn werk is er heil voor Israël en de volken. Een Kerkwijkse mus en een Delwijnse zwaluw vindt bij Jezus een tak. Om op te rusten en te nestelen. Bij Jezus vindt een Jood en een Griek een plaats om te wonen. Israël, Gods mosterdzaad, Jezus, Gods mosterdzaad, u, jij die Christus lief hebt, Gods mosterdzaad, wat betekent dit dan? Nou, als je in de derde plaats nou aan jezelf denkt, hè? En je ging en je gaat door de knieën voor de Heer Jezus en je beleidt hem als je zaligmaker, groei jij dan ook niet uit tot een struik? Ja, en dan? Dat jij hier in de gemeente een struik bent, een veilig plekje bent voor een ander. Mooi, hè, als we zo gemeente zijn. Door genade een struik geworden waarin ruimte is voor een ander om zich veilig te weten. Wat moesten we ook alweer hebben, gemeente, als tuinder? Geduld en verwachting. Laten we verwachting hebben van Bijbelwoorden. Het begint klein, maar het eindigt groot. U zegt, wat ik zie, daar word ik niet blij van. Zeker niet als ik getallen zie. De christelijke kerk in Nederland krimpt. En dat is zorgelijk. Maar ik leer vanavond, gemeente, bij de gelijkenis van het mosterdzaad, dat u, jij en ik, dat we nou niet te veel op getallen moeten afgaan. En ook niet moeten rekenen met grootte. En ook niet met veel. Laten we rekenen met de kracht van het mosterdzaad. Laten we verwachting hebben van de God van de Bijbel. Laten we ons vastklemmen aan God als belover. Laten we ons vastklemmen aan Gods belofte. Nog één ding. Johannes die laat ons vooruitkijken. Ik bedoel Johannes op Patmos. En hij ziet in de verte, bij de voleinding van de wereld, ziet hij de boom van het leven. En die brengt 12 vruchten voort van maand tot maand. En de bladeren geven genezing aan de volken. En weet u wat zo mooi is? Dat vogels van verschillend pluimage, die zingen, ieder op een eigen toon, ook dat nog, allemaal hetzelfde lied. Het lied van verwondering over het werk van de Vader, de Zoon en de Geest. Zullen we dat nieuwe lied met hen meezingen, gemeente? Amen. We zingen van Psalm 115 en daarvan vers 7 en vers 8. Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En vers 8. De algoede God beschenkt u met zijn zegen. 7 en 8 van 115. Gemeente, laten we de Heer samen danken. Geprezen bent u, Heere, dat u mosterdzaad laat uitgroeien tot een struik waarin allerlei vogels neerstrijken. Dat u het bent die op een verborgen, onopvallende manier, maar toch wel een manier dat aan het licht komt, dat u zowel Joden als niet-Joden brengt tot de kennis van uw naam. Tot kennis van de Heer Jezus, de Heiland voor Israël en de volken. U zorgt daarvoor. Bijna verborgen. Maar uw werk komt aan het licht. Het wordt gezien, het wordt gehoord. We willen u herkennen, erkennen. Als onze koning en als onze heren. En betrek ieder van ons, degene thuis, degene hier, jong of oud, betrek ieder van ons bij het laten doorbreken van uw koninkrijk hier in de gemeenten. Wij bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Laat de Messias belijdende Joden tot zegen van hun volksgenoten mogen zijn. We danken u voor het christelijk onderwijs, waar dag in, dag uit wordt gezaaid. Uw woord wordt uitgedragen. Zegen het onderwijs als dat morgen weer begint. Wil alle daartoe bekwamen die daarin een taak hebben. De directie, het bestuur, leerkrachten, docenten. Bekwaam hen tot hun verantwoordelijke werk om kinderen en jongeren bij de hand te nemen. Bagage mee te geven voor het leven. Bagage dat op de Bijbel is gebaseerd. Wil hen daartoe bekwamen. Wees met de jongeren, met de kinderen. Wees bij hen die er wat tegen op zien. Misschien een nieuwe school. Of een nieuwe groep, een nieuwe klas. Een nieuw leerjaar. U weet, heren, wat ons allemaal kan blokkeren en kan hinderen. Om opgeruimd en met verwachting weer naar school te gaan. Zegen het werk van kinderen en jongeren en allen die hen begeleiden, docenten en ook de ouders in de thuissituatie. Geef hen wijsheid en leiding van de Heilige Geest en geef dat het zaaien van Bijbelwoorden zijn vrucht mag hebben. En dat tot eer van uw naam, maar ook tot heil van de onsterfelijke ziel van ons kind. Heren, wij bidden u, ontferm u over allen die leiding geven in het maatschappelijke leven. We denken aan beleidsmakers en politici en wetenschappers. Wilt u hen inzicht geven? Ook de gave om zorgen die er zijn bespreekbaar te maken, om zo in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen. We denken, heren, aan de energieproblematiek en de stikstofproblematiek. Geef openheid en nabijheid voor ondernemers bij wie de bestaanszekerheid van het bedrijf in het geding is, of bij wie de banen op de tocht staan. Wij bidden u om rechtvaardigheid en het zoeken naar perspectief. Ontferm u, heren, over het volk van Oekraïne. De oorlog duurt voort. Aantal slachtoffers neemt toe. Het volk lijdt. Sterk hen in het volharden in de verdediging van hun land. Wij bidden u, heren, om een zwijgen van de wapens, zodat ook in een weg van recht naar een situatie van vrede kan worden gewerkt. Ontferm u, heren, met uw troost over hen die geliefden verloren, voor wie de toekomst vol donkerheid en onzekerheid is, omdat levenswerken verloren zijn gegaan. Wees met kinderen hier uit Oekraïne die hun vader missen, moeders die hier de steun van hun man missen, En dat heeft dan de nodige impact op de gemoedsgesteldheid van de moeders. Zegen de hulpverlening. Wees met hen die de weg naar huis terug gaan maken. Bewaak hen onderweg. Zegen hen op de plaats van bestemming. Wij bidden u, Heere, voor onze plaatselijke overheid. Zegen onze bestuurders en de gemeenten in de Bommelerwaard. Wees met alle inwoners. Breid uw koninkrijk uit. Heere God, we danken u dat we vandaag in uw huis mochten zijn. We gaan nu naar ons logeerhuis. De nacht komt eraan. Blijf bij ons in de nacht. Blijf ook bij ons in de avond van het leven. Blijf bij ons in de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade, uw goedheid, uw troost, uw zegen. Wees erbij als de nacht van de beproeving komt, de nacht van de angst, de nacht van de aanvechting. Blijf bij ons in het leven, in het sterven, in de tijd en in de eeuwigheid. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 72. Vers 6. Elk van de vorsten zal zich buigen. Al het heidendom, alle volken zijn lofgetuigen. 6 en 10 en vers 11 van Psalm 72. Gemeente, ga heen in vrede. En draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.